Hoi, mijn naam is Bart en ik ben de podcasthost van Vurige Verhalen. En deze podcast gaat over werving en opleiding. Welkom bij deze podcast. Ik begin even bij jou, Trienke Maaike. Welke regio kom je vandaan?
Ik kom uit de veiligheidsregio Friesland.
Friesland. Het mooie Friesland.
Of
alle regio's zijn misschien wel mooi, toch?
Ja, wij hebben het waterrijke Friesland.
Ja. Nou, dat is mooi. Gaan we straks nog even over hebben, over dat waterrijke. Afran, welke regio is aan jou toebedeeld? Of waar kom jij vandaan?
Ik kom uit de regio Noord-Holland-Noord. In het mooie Schagen.
In het mooie Schagen. Schagen of Old Places, zeggen ze toch wel eens, hè?
Dat zeggen ze,
ja. Nee, mooi. En dan Bas.
Veiligheidsregio Groningen. Bij de post Leek.
Ja, er gaat niets boven Groningen. En dat houden we dan ook zo. En daar hebben we ook alles mee gezegd, geloof ik, toch?
Helemaal goed.
Ja, top. Oké. Hey, leuk dat jullie er zijn. Welkom nogmaals. We gaan het vandaag hebben in deze podcast over werving en opleiding. Om even bij jou te beginnen, Trienke en Maaike. Hoe ben jij in contact gekomen met de brandweer?
Ik ben eigenlijk benaderd. Ze hebben mij gevraagd of het me leuk leek om bij de posten aan te sluiten. En toen dacht ik, nou, daar moet ik toch wel even over nadenken. Dus dat heb ik thuis bij de familie even gedeeld. En toen zei mijn moeder, nou wat leuk, jouw opa zat vroeger ook bij de brandweer. Dus toen dacht ik, nou, dan moet het zo zijn.
Ja, want hoe kwam het dat je erover na moest denken en niet gelijk zei van, ja top, doe ik.
Omdat het toch ook wel wat betekent. Er zit een opleiding aan vast. Paste dat op dat moment in mijn leven, had ik daar tijd voor. En daarna ga je een commitment aan. Het liefst voor het leven. En geen seconde spijt. Maar daar moest ik wel even over nadenken.
Trienke Maaike, jij zegt van nou, hè, ik ben eigenlijk gevraagd, hè, zoals je dat aangeeft. Je was op dat moment, werkte je ergens? Werk je misschien nog? Wat voor werk doe je en wat voor werk deed je op dat moment?
Ja, ik werk in de verstandelijk gehandicaptenzorg. En dus ook ik ben door de week overdag redelijk vaak thuis. En mijn diensten beginnen 's middags in de namiddag. Dus ik kon ook wat toevoegen aan de door de weekse dagbezetting. En dat is ook de reden dat ik benaderd ben. En ik werk nog steeds in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Al ben ik momenteel wel bezig om het te laten omscholen. Want de brandweeropleiding heeft mij vervolgens ook weer keihard geïnspireerd om verder te gaan leren. Want leren blijkt heel leuk te zijn.
Ja.
Kwam ik achter.
Oké, maar vertel, wat voor een opleiding en wat heeft de brandweer jou geïnspireerd dan?
Toen wij de module levensreddend handelen deden, werden wij opgeleid door 2 ambulanceverpleegkundigen. En ik heb tijdens de hele module gedacht, zo, wat heb jij een mooie baan, die wil ik ook. Dus zodoende ben ik na de manschappenopleiding gestart met de HBOV. En die hoop ik in augustus af te ronden.
Ja. Dus dan krijg je nog meer een binding met de hulpverlening.
Ja, ik denk dat het een ontzettend mooie combi is, ambulance en brandweer.
Dus eigenlijk door de brandweer, ja. Nu die combinatie, of dan straks een andere baan, zeg maar.
Precies. Ja.
Zoveel mensen hebben dat, hè?
Wat zei je?
Zoveel mensen hebben dat.
Ja.
Een combi brandweer met ambulance, brandweer met politie. Dat is echt opvallend.
Ja. Zie je dat ook bij je vrijwilligers van je eigen korps?
Ja, heel veel. Echt die er inderdaad iets extra's bij gaan doen. Of die voor de veiligheidsregio gaan werken. Omdat als je blauwe hart... je bent rood als brandweer, maar je hebt een blauwe hart van de blauwe lampen. Als dat eenmaal gaat branden, dan ga je meer dingen doen. Dat geldt voor zoveel mensen.
Ja. Ja. En hoe zit dat? Hoe voel jij dat dan? Want jij bent nu manschap of chauffeur? Of
ik ben nu manschap, ja. Ik zou inderdaad ook wel chauffeur en vooral bevelvoerder willen worden. Maar is nog even wachten op mijn plekje, hè?
Ja.
Het is druk bij ons op het korps. Ja, het begint inderdaad, dat vuurtje begint te branden. En dan zal je meer dingen willen doen.
Ja, maar leg even uit wat voor werk je doet.
Ik ben journalist, ik ben verslaggever bij nu.nl.
Oké.
Okay. Schrijf nu ook voor het vrijwilligersblad van de brandweer. Draai af en toe 24 uur diensten met de beroeps van Alkmaar mee. Help mee met bevelvoerderstrainingen. Geef wat lessen aan scholen die langskomen op de kazerne over brandveilig leven. En over überhaupt hoe een brandweerauto eruit ziet. En ga zo maar door
Ja. Ja, mooi. Dus een mooie combinatie die je dan ook weer eigenlijk voor de brandweer kunt maken. Hè?
Zeker.
Ja, zie jij dat ook, Bas? Kun je ook zo'n combinatie leggen?
Tussen mijn werk en brandweer.
Want leg even uit wat jouw werk...
Ik ben in het algemeen genoemd consultant, maar we noemen onszelf zorgverbeteraar. En daarin ben ik veel in ziekenhuizen bezig met het elektronisch patiëntendossier. En ook veel bezig geweest op de spoedeisende hulp. Dus dat acute en de zorg, dat zit er wel in.
Maar nou, als ik dit hoor, zeg maar, hè, want wat jij dan vertelt over het ziekenhuis en als consultant, zeg maar, nou ja, met jou met, als media, als journalist. En bij jou dan met de kinderen. En nu toch wel gedreven om die HBO-opleiding richting de ambulance te gaan doen. Dan kan ik me voorstellen dat degene die luistert en kijkt en zegt van ja, dus ik moet wel een bepaalde affiniteit hebben om bij de vrijwillige brandweer te kunnen gaan.
Je moet de wil hebben om inderdaad mensen te helpen. En het is ook wel fijn als je in een team kunt werken. Maar that's it. Ja, persoonlijk heb ik me altijd wel gestoord aan die wat je vroeger op die brandweerauto's zag van, durf jij ook in te stappen? En dan beelden van brandweermannen met armen zo groot als, weet ik veel, als dijbenen. Dat is wat mij betreft niet de brandweer. Je kan het altijd doen. Je kan het ook doen met een pens. Je kan het ook doen als je 1,53 meter bent. Je kan het ook doen als je ogen wat, als je een bril hebt. Het gaat juist om dat iedereen het kan.
En juist iedereen. Want we hebben op de post dan ook mensen die meer met dieren hebben. Ah. En die zelf ponies hebben. Of die zelf in een autogarage werkt. Ja, dat is super handig als je met technische hulpverlening bij een klus aankomt. Ja. En de accu niet kan vinden om die los te koppelen. En dat je dan toch even kan vragen van, joh, denk even mee, waar kan die nou nog meer zitten? Want we hebben een gek geval. Of bij een beest in de sloot of zo, een paard of een koe. Dat hij toch iets beter dier kan lezen.
Ja, ja, zo'n boer is echt
dat
goud,
heb,
hè? Ja.
Dat heb ik niet zelf. Ja.
Je vult elkaar echt enorm aan, precies wat je zegt. Hè? Dan heb je iemand die werkt op een melkveebedrijf. Ja, die laat je dan wel de leiding nemen als het gaat om een koe in de sloot. En weer iemand anders heeft heel veel verstand
van.
Ik wil
de handjes best leveren, maar zeg maar, dingen aangeven. Ja. En ook wel mijn spierballen nog inzetten. Maar zo'n beest in de ogen kijken, dat
iedereen
mag iemand
dingen
anders doen.
Ja. Zet mij maar in een hoogwerker. Dat waar echt op een dak lopen, daar heb je weer iemand die werkt in de bouw. Die doet dat veel makkelijker en sneller dan ik. Ja, zo werkt dat. Dat is juist het leuke.
Je hebt te altijd, lezen en,
je hebt altijd toegevoegde waarde.
Ja. Ben jij op de post? Zie je dat ook wel?
Ja, absoluut.
Mensen die allemaal verschillende
Het is juist een ontzettende meerwaarde als je vanuit alle takken van sport wat mensen op de auto hebt zitten. Als wij inderdaad zou moeten uitrukken naar dieren in de mestkelder of in een sloot. Ja, dan wachten we even tot de boerin, we hebben een boerin in onze ploeg. Tot de boerin op de auto zit. Ja, dan wacht je met liefde even 20 seconden langer voordat je de deur uitrijdt. Want hoe fijn is het dat je iemand hebt die van, maakt niet uit wat je aan boord hebt, een noodhalster kan maken. Ja. Die de dieren kan lezen, inderdaad.
Ja. En die 20 seconden, die win je in een uitdruk ook gewoon echt dik terug. Hè?
Ja. Ja.
Dat is gewoon zo. Kijk, laatst had ik een uitdruk en toen zat ik in een gecrashte auto en met een mevrouw die alleen Duits sprak. Ja, mijn talen waren net iets beter dan de rest van de manschappen. Ja, dus dan stap ik in die auto, dan kon ik in het Duits met haar praten en haar zo goed mogelijk geruststellen. Dus het hoeft niet alleen iets technisch te zijn of je achtergrond van je werk, ook gewoon een taal die je spreekt. Of je bent net wat lediger dan een ander, hè? Zeg maar even iets. Ja.
En zijn jullie het met me eens dat juist die verschillen het maakt dat je één mooi team bent met elkaar?
Ja,
absoluut.
En je vult elkaar aan.
Ja.
Ik ben niet zo heel groot, dus je hoeft mij niet een plafond te laten openbreken. Daar heb ik mijn lange collega's voor. Maar als er in een auto gekropen moet worden of in een kleine ruimte, ja, dan doe je niet die mannen van 2 meter erin. Dan ik met mijn 1 meter 69 mag daar naar binnen kruipen. Ja.
Juist daarom denk ik dat het belangrijk is dat mensen die twijfelen of die zin hebben in de brandweer, dat die weten, die drempel is helemaal niet zo hoog. Als je wil, dan kan je. En komt dan ook vooral.
Pas niet onbelangrijk, kun jij iets vertellen over hoe jouw selectietraject eruit zag?
Nou, ik ontmoette dus onze chef, wat mij niet meer losliet. En toen kreeg ik ook een uitnodiging voor de open dag, die vlak na de zomervakantie was. En vervolgens hadden we 2 momenten dat we uitgenodigd werden als potentials op de post om een informatieavond bij te wonen. Die avond hebben we gehoord over de post, over wat het betekent. Hebben we ook nog wat praktijkdingen gedaan. Met schuim een gasbrand afgeblust. Wat geknipt in een auto. En toen kregen we de vraag of je wou solliciteren. Toen een tijd meegelopen op de post, gewoon de oefenavonden. En toen zijn we begonnen met de PPMO en hebben we... Nou, in mijn geval nog wat langer moeten wachten totdat de opleiding begon. Maar toen was ik al wel aangenomen en mocht ik... En met die toelatingstest samen mochten we ook aan de opleiding beginnen.
Ja. Ja, want een opleidingstraject start op een bepaald moment altijd binnen de brandweer. En dan kun je aansluiten of niet nadat je de PPMO hebt gehaald.
Ja.
Onderdeel van die selectieprocedure is natuurlijk de welbekende PPMO. We noemen het één keer periodiek preventief medisch onderzoek. Daarna houden we het gewoon op PPMO, want dat is bij ons allemaal bekend. Ja. Nou, hoe ging bij jou die PPMO? Wist je van tevoren wat jou stond te wachten?
Bij de aanstellingskeuring, zeg maar een soort oefen-PPMO, had ik wel wat filmpjes opgezocht. Die kun je gewoon vinden op YouTube. En nou, dat was op zich dat was goed te doen. Ik heb nu wel, ik mag elke 4 jaar terugkomen om te bewijzen dat ik fysiek nog steeds fit genoeg ben. Ik vind hem wel heel spannend.
Ja, want even voor de duidelijkheid, die 4 jaar, hè, dat staat in de categorie van leeftijden, zeg maar. Ja. Tot 40 is het 4 jaar, vanaf 40 2 jaar. En met 50 ben je ieder jaar aan de beurt voor de PPMO.
Ja, klopt.
Ja, ja. Hoe ging het bij jou, PPMO?
Ik mag dus ieder jaar. En gelukkig is de PPMO bij mij geen probleem. En toen het nog de aanstellingskeuring was, dus de eerste PPMO die ik deed, ja, dan zit je nog natuurlijk te kijken, wat kan ik verwachten? En dat is ook wel een beetje spannend, want dat hangt er wel vanaf of je dan wel bij de brandweer mag komen. En van tevoren wat filmpjes opgezocht. En die dag zelf is een paar uur. Dan krijg je eerst van een arts die gaat kijken of het goed zit met je bloeddruk en je hartslag. En of je niet kleurenblind bent. En daarna ga je kruipen door de kleine ruimtes en ga je mee met een hoogwerker om te kijken of je geschikt bent.
Ja. Even voor de duidelijkheid, hè. PPMO is een onderdeel van 13 onderdelen die je moet uitvoeren. En dat heeft soms te maken met het lopen of het klimmen op een ladder, iets meeschouwen, zeg maar, over een hekje heen stappen, een bal omhoog drukken, zeg maar. De beruchte tafel, de tunneltje.
Ja, ook de tunnel waar je onderdoor moet.
Onderdoor moet, zeg maar. Kan iedereen het PPMO doen, denk je?
Ik denk dat je hem allemaal kan doen. Mijn twijfel zit er in die zin in dat je even een keer gekeken moet hebben, wat is het nou? Volgens mij noemde je het zo net, dat je als je wat korter bent, de hoge bal weg moet tikken, wat lastiger is. Ja. Maar ik moet door die tunnel heen en met mijn bijna 2 meter is dat weer een uitdaging.
Ja.
Herkenbaar.
Je wordt daar wel heel goed in begeleid.
Als je doorzettingsvermogen hebt, dan is hij goed te doen.
Ja.
Alleen je moet, en dat is ook wel de bedoeling ook van een PPMO, niet halverwege denken, ach, wat is het zwaar, ik stop.
Nee. Nou, en ik vond ook wel een groot verschil met, ik heb hem dan als aanstelling gedaan en de volledige. En dat je dan vooral bij de traplooptest, en wij hebben dan een oud slangenhuis, heet dat volgens mij, waar een heel hoog gebouw waar de slangen ingedroogd werden vroeger. Die wordt nu gebruikt voor die traplooptest. En nog even de hoogtecheck, dat je vervolgens bovenop de toren naar beneden moet kijken. Ik vind dat, dat vond ik best wel een zware om die met ademlucht te doen. Je ziet de treders minder goed, dus je bent fysiek wat beperkt. Maar dat je wel over een trap heen loopt waarvan je weet, iedereen uit de veiligheidsregio die heeft dezezelfde trap gelopen. Weet je? Het is ook wel een dingetje die je met elkaar voltooit en waar je onderdeel van wordt dan.
Ja.
En ook dat je het niet goed kunt zien. Ja, dat is ook net echt. Kijk, als je in een brandend gebouw zit met hele dikke rook, dan kan je nou eenmaal ook niet zo goed zien waar je loopt. Dat is wel de realiteit.
Maar jij zegt, jij hebt het over een trap. We hebben ook de Stairmaster, is die bij jullie bekend? Stairmaster?
Ik heb een aantal oud-collega's die Stairmaster moesten doen.
Ja.
We hebben de Stairmaster-test inderdaad. Dus dat is zo'n trap die je beweegt en dan moet je op balanceren en niet omvallen en 100 treden geloof ik lopen.
Ja.
Ja.
Maar waarvan jij ook zegt, te doen.
Het is prima te doen. Je kan het tempo aangeven als je die test doet. Je kan zeggen, liever iets sneller, liever iets langzamer. En dat is echt wel goed te doen. Je hoort wel eens verhalen dat er hele ingewikkelde selectietrajecten zijn. Er zijn 12 gegadigden voor 1 functie. Maar in mijn regio ging het anders. Ik werd dus aangesproken door de buurman die de postcommandant was. Die zei, weer een keer komen kijken. Ik heb ja gezegd. Dan geef je handjes aan de mensen op de post. Ik kreeg meteen een pak aan en heb zogenaamd branden geblust. En dan op de achtergrond wordt er natuurlijk wel even rondgevraagd. Hey, zie je wel wat zitten in die vent om erbij te komen bij de brandweer? Dat is kennelijk goed gegaan, want ik zit erbij. En inderdaad een aanstellingskeuring gedaan waarin je moet laten zien dat je geen hoogtevrees hebt. En dat je je goed kunt voortbewegen en dat je wat kracht in je armen hebt. En toen mocht ik beginnen aan de opleiding. Een paar maandjes wachten voordat de opleiding startte. En daarna de opleiding in.
Voelde jij je vreemd binnen het team? Of had je zoiets van, hier hoor ik bij?
Nou ja, eigenlijk vanaf dag 1 had ik wel het gevoel dat we erbij hoorden. Wij zijn met 3 vrouwen tegelijk begonnen in een ploeg met alleen maar mannen. En dat was eigenlijk... vanaf de eerste oefenavond was het gewoon klaar en goed. En ik heb me nooit een vreemde eens in de bijt gevoeld. Of nooit een vrouw in een mannenploeg.
Nee, maar dat hoeft nu toch ook niet meer te spelen, dat een vrouw...
Bij ons niet in ieder geval. Ik ga ervan uit dat het op andere posten ook niet zo is.
Het percentage vrouwen is niet heel hoog, hè? 3% geloof ik.
Nou, ik denk dat het ook nog wel een beetje komt door de misvatting dat je heel groot, heel sterk moet zijn als je bij de brandweer wil. En dat is niet het geval. Nee. Ik denk dat het vooral gaat om doorzettingsvermogen en nadenken. Ja. Stop denken doen, dat leren jullie volgens mij in de 2.0 opleiding. Ja. Stop en denk na. Als je dat systeem gewoon beheerst en doorzet, dan red je het gewoon heel lang.
En dan even kijken naar de opleiding, zeg maar. Hè, je komt op een gegeven moment de selectie door. Nou, dan mag je aan de opleiding beginnen. Wist je wat je te wachten stond? Was dat een beetje gemeld of helemaal niet?
Nou, ik had van de oud-gediende binnen onze ploeg wel een beetje meegekregen hoe zo'n opleiding eruit zag. Maar het verschilde toch wel een beetje met wat zij van heel vroeger uit gewend zijn. Ja, volgens mij waren we met een ploeg van 12 of 16. En met z'n allen zijn we dat hele opleidingstraject doorgegaan. En je wordt in het begin redelijk bij de hand genomen en steeds meer losgelaten. En er wordt steeds meer verwacht dat je de dingen laat zien die je geleerd krijgt. En dat je de tools kunt gebruiken die je aangereikt krijgt in de opleiding.
Dus
en...
is het ook belangrijk dat je die opleiding serieus neemt. Kijk, er is een gedeelte theorie wat je thuis kan doen met zo'n elektronische leermodule.
Ja,
althans in onze regio, de ELO. Ja. Ja. Dus een gedeelte theorie, dat kan je thuis voorbereiden wanneer je maar wilt. Ook met een kind die je een flesje geeft, bij wijze van spreken.
Ja.
En je hebt een gedeelte praktijk en dat doe je dus echt op locatie. Dan ga je de auto's knippen en de branden blussen. Ja. Ja, dat is, dat hangt een beetje af van welke opleiding je volgt. Of je de avondopleiding doet of de dagopleiding. Hè. De ene duurt 2 jaar, de andere duurt 1 jaar, als ik het goed heb. Maar de praktijk doe je dus inderdaad op een locatie. Je krijgt altijd een mentor als je een opleiding ingaat. Maar niet uit welke opleiding overigens. En die begeleid je dan met de opdrachten die je inderdaad op je eigen post moet doen. Die spreek je ook een beetje aan van, hey, gaat het allemaal wel lekker? En misschien moet je even dit en dat nog even bijspijkeren.
En dan de praktijk, praten we even goed. Bas, toen jij de opleiding in ging, was het denk ik niet gelijk dat je op de uitruk meeging?
Die optie hadden we wel. Er zitten 2 stoelen voor in veel van de tankauto's buiten, de TS afgekort. En 5 achterin.
Ja.
En je rukt uit met 6 personen, dus er is altijd een plekje over. Dat is fijn om daar een ervaren persoon bij te hebben die ook weet waar het ligt. Maar dat gaf ons ook de mogelijkheid om extra in te stappen.
Ja, wat even gekaderd zeg maar. Hè, binnen Twente, binnen de regio waar ik vrijwilliger ben, is het eerst levens en de handelingen. Dan mag je inderdaad als extra op de auto mee. Maar dan heb je nog geen technische hulpverlening gehad. Dan heb je nog niet de module brand gehad. Hè, want dat zijn de aparte modules die je natuurlijk in de opleiding krijgt. Is het wel zo dat je in ieder geval mee kan kijken en dat je een stukje hand- en spandiensten kan verrichten?
Bij een brand kun je altijd.
Ja, bij een brand kun je de pompbediender helpen, hè? De man die achter de auto staat en voor water zorgt op de stralen. En bij TFV kun je wat extra handjes altijd inzetten. Is dat bij jullie, geldt dat bij jullie voor jullie regio's idem dito? Kijk even naar jou, Friesland.
Ja, en wij hebben nog als extra toevoeging een BRV, een brandweervaartuig. Daarbij is wel de afspraak, als er scheepsbrand is, dan kan een aspirant helaas niet instappen, want die mag geen ademlucht dragen nog. Nee. Zolang ze hun ademluchtmodule nog niet hebben gehaald. En dan moet hij helaas aan de zijkant blijven staan. Maar als het gaat om een uitgeslagen motor of een vastgelopen schip, dan kun je die handen heel goed gebruiken. En ook weer de privéachtergrond kan best wel eens van toegevoegde waarde zijn.
Ja. Ja.
En het helpt je ook in je opleiding. Hè?
Ja.
Kijk, waar wij in de opleiding altijd over begonnen was. Van, nou, wat heb je afgelopen week meegemaakt?
Ja.
Dat is natuurlijk wel fijn als je kunt mee uitdrukken. En kan zeggen, nou, ik heb dit en dat gedaan. En ik heb dit ongeval gezien. En op die manier hebben we een schuurtje wat in de fik stond afgeblust. Dan kan je ervaring uitwisselen tijdens de opleiding.
Ja. Heb jij zelf je opleiding ervaren, Bas?
Ik zit er nog in zelfs.
Je zit er nog in? Ja. Kijk, dat is mooi. Ja.
Dus brand heb ik afgerond. We zijn nu bezig met technische hulpverlening. Ja, je komt eerst op een post en daar moet je onderdeel van een nieuw team worden. Ik kende dan niemand van mijn post. En daarna ga je die opleiding beginnen. En dan kom je weer in een nieuw team. We zijn met 12 aspiranten begonnen in de opleiding.
En dat is dus het leuke van de brandweer, waarvan je dus gewoon kan zeggen van, weet je, brandweer is niet van, ik ga eerst 2 jaar in de schoolbanken zitten. Nee, ik begin eraan. En ik kom gelijk bij de post ook met de uitrukken en ik zie wat daar gebeurt en ik draai de oefenavonden op de post mee. En ik snuffel ook daar aan de materie van brandweer. Bas, je zit nog volop in de opleiding. Je hebt al wat examens gehad. Hoe ziet zo'n examen eruit? Kun je er wat over vertellen?
Dat verschilt per onderdeel natuurlijk. Hè. Er zijn verschillende onderdelen in de opleiding. Je begint gelijk met brand. Maar brand begint zelfs nog met een eerste onderdeel, levensreddend handelen, wat al even aan bod kwam. Ja, dan is het leren of aantonen dat je kan reanimeren, een slachtoffer kan begeleiden. En dan doe je dat met een lotus-slachtoffer, dus een echt persoon die daarvoor is opgeleid, verwondingen heeft gesminkt, bleek is, om dat te simuleren.
Ja.
Tussentijds heb je ook toetsen. Die toetsen is echt de voorbereiding op het examen. Dus in een toets pak je de losse onderdelen. In het examen kan je één van die onderdelen tegenkomen en weet je niet wat je gaat treffen. En die examens voor brand is dat voor veiligheidsregio Groningen in Wijster. Daar is een heel apart oefendorp waar ze gebouwen echt in de brand kunnen steken. Ja. En ook de situaties kunnen veranderen. Dus daar oefen je ook. En daar kan je het ook aantonen dat je het kan. En ik ga nog een paar examens tegemoet, inderdaad. En vlak na de zomer hebben we de eerste praktijkexamen voor technische hulpverlening. En die gaat vaak vooraf nog met een theorietoets. En dan heb je de theorie uit de ELO geleerd.
Ja.
Samenvattingen nog een keertje doorgewerkt. Even met de assertiestift doorheen. En dan ga je met meer keuzevragen die theorie toetsen.
Ja.
En daarna ben je klaar voor je praktijkexamen.
Dus als ik jou goed begrijp, is de aanloop naar een examen, buiten het feit van je leeronderdelen die je krijgt, zijn ook nog eens een keer de tussentijdse toetsmomenten die je hebt, zeg maar. Dus dat je eigenlijk op die manier heel makkelijk het examen inrolt.
Ja, dat is een goede voorbereiding op je examen.
Ja.
En het betekent ook heel veel om de eerste keer naar de kazerne te rijden, als die pieper is gegaan.
Ja, zeker.
En ook voor de thuissituatie van, oh ja, nu gaat er een pieper. Hè? Dat was toen ik al geïnteresseerd was. Oh ja, nu krijgen ze een melding. Ja, anders zou ik dan nu weggerend zijn.
Ja.
Oké, wat had dat nu betekend voor de kinderen, voor mijn partner, voor mijn vrouw?
Ja, precies.
Ik kom er zo nog eventjes even kort op.
Goed.
Even naar de examens, want in principe kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger bij de brandweer?
Ja, precies. Soms stoorde ik me wel eens aan hoe we vroeger naar de brandweer keken. Van, nou ja, je moet echt supersterk zijn en je moet een bepaalde held zijn of iets dergelijks. Terwijl ik denk, nee, je moet in een team passen en je moet het willen. Je moet iets willen aanpakken en dan ben je geschikt voor de brandweer.
Ja. En daarom is het ook dat meelopen vooraf, hè, als onderdeel van die selectie, ook bij ons op de post wel belangrijk. En dat je al een keer hebt gezeten aan tafel met z'n allen en na de oefenavond wat gedronken hebt en ook heb gesproken over wat je nog meer bent als aspirant manschap.
Laten we eens even kijken bij jullie in de verschillende regio's. Hè, natuurlijk veiligheidsregio Friesland, Noord-Holland-Noord en Groningen. Heb je ook te maken met specialismes?
Ja, wij hebben in Schagen het specialisme HV, hulpverlening. En niet iedere post heeft een specialisme. Het zijn vaak de wat grotere posten of afhankelijk van waar je zit. Maar wij hebben dus HV en dat komt erop neer dat als er een ongeval is bijvoorbeeld, dat je dan net wat groter en wat sterker gereedschap hebt om bijvoorbeeld een vrachtwagen open te knippen in plaats van een auto.
Ja, want in principe is het wel zo dat op de brandweerauto, wij noemen dat in de vaktermen een TS, hè, een tankautospuit, zit wel HV-materiaal en blusmateriaal, zeg maar. Dus je kunt een eerste inzet kun je doen.
Ja, absoluut. Daar komen we een heel eind mee. Maar als het net even wat groter is, dan is het fijn om extra handjes en extra specialismen te hebben die echt de wat grotere incidenten op het gebied van technische hulpverlening kunnen helpen oplossen. En daar heb je dus een HV voor.
Ja. Ja, en Friesland, veiligheidsregio Friesland. Ja, als je Friesland zegt, zeg je natuurlijk ook water.
Ja, klopt.
Wat voor mooi specialisme hebben jullie?
Nou, wij hebben een brandweervaartuig, dus de blusboot noemen wij hem kort gezegd. En wij hebben het OVRT-team, dus het oppervlakte-redteam, waarmee je drenkelingen uit het water kunt halen, op zoek kunt naar vermiste personen aan de waterkant en een grijpredding kunt uitvoeren als dat nodig is.
Maar dat is ook wel, denk ik, het leuke. Ik hoop dat jullie dat met me eens zijn. Dat brandweer, als je de basisopleiding hebt, zeg maar, en je mag mee op de uitruk voor de technische hulpverlening en de brand en al het andere wat erbij komt kijken. Hè? De kat uit de boom, om het maar zo te zeggen. Dus je hebt altijd weer mogelijkheden om natuurlijk door te groeien. Jij bent nu nog met de basis, maar ik denk dat er bij jullie ook doorgroeimogelijkheden zijn.
Zeker.
Ja.
Ja. En er zit natuurlijk ook een verloop in de post, dus er zijn vaak ook weer nieuwe mensen nodig. Maar ook in de rollen die er zijn. Want zodra je bent begonnen, dan ben je manschap. Maar voorin zit een chauffeur. En om een TS te kunnen besturen en de pomp te kunnen bedienen, heb je wel weer een andere opleiding nodig.
Ja.
En om de hele club aan te sturen als bevelvoerder, heb je ook een opleiding nodig. Ja, in dat natuurlijk verloop zitten ook die extra rollen die ook veranderen.
Ja.
Plus het is ook gewoon leuk om door te leren. Ik ken zoveel brandweermannen en vrouwen die begonnen zijn als manschap. En dan denken, nou, het vuurtje is gaan branden. Dus ik wil ook door voor chauffeur. Ik wil ook bevelvoerder worden of andere dingen nog erbij doen.
En ze zijn gewoon belangrijk. Want zonder de chauffeur krijg je die auto de deur niet uit. En zonder bevelvoerder mag je niet uitrukken. Dus je hebt er wel voldoende van achter de hand nodig om zeker ook in een dagbezetting weg te kunnen.
Absoluut. Ja.
Als ik jullie zo zie, en dat kennen we natuurlijk wel, een mooie glimlach als je praat over je brandweervak. Wat is nou de mooiste uitdruk, ik begin bij jou, die is bijgebleven? Een bijzondere uitdruk, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Een bijzondere uitdruk.
Ja, jeetje, dat zijn er heel veel. De mooiste, ik weet niet of het de mooiste is, maar zo'n heerlijke cliché uitdruk. Dat je als brandweerman of vrouw zijn een kat uit een boom mag gaan redden. Ja, dat zijn hele leuke uitdrukken, maar dat zijn ook hele gezellige uitdrukken. En dan ben je echt met je team en je ploeg, dan ben je één grote familie en de hele buurt komt erbij. Dat is leuk. En als je voor een hele grote brand staat en je kunt daar daadwerkelijk nog iets betekenen, of je komt bij een reanimatie en je kunt daar daadwerkelijk nog iets betekenen, dat zijn gewoon hele mooie uitdrukken. Je komt ergens waar een ander niet zo snel komt en je kunt nog iets betekenen met de kennis en de materialen die je hebt.
En Bas, voor jou?
Nou, ik...
Bijzondere uitdruk?
Nou, bijzondere, dat was laatst dat er een stier in de sloot zat. Ik was de enige die in het rode pak was. Ja, dat is met een stier niet zo handig. Hoewel ik later hoorde dat ze kleurenblind zijn, dus dat valt weer mee. Okay, maar hij keek mij wel aan van... als ik op de kant ben, dan ben jij de eerste. Maar nee, dat... Dat heeft de veearts voorkomen. Maar ook met menselijk leed. We waren als drie aspiranten net bij de post. En toen zouden we de oefenavond hebben. Dus iedereen was thuis nog net even aan het eten. En toen ging de piepen. Maar iedereen stond er wel klaar voor om 's avonds naar de kazerne te gaan. En dat was een auto-ongeval met een slachtoffer. Ja. Die bleek al overleden te zijn. En dan heb je menselijk leed ook met familie wat erop afkomt. Maar ook omdat daarin nog de juiste dingen te doen om af te schermen. Om ook zo iemand alsnog uit het voertuig te krijgen. Want ja, iedereen heeft dan ook het recht op het afscheid.
Allemaal even enthousiast. Wat zou jij nou de nieuwe vrijwilliger die luistert en kijkt willen meegeven? Zeggen van, hey, kom. Kom aan boord, stap
de
aan boord.
De nieuwe vrijwilliger of de aspirant vrijwilliger? Iemand die erover nadenkt?
Nee, degene die nog niet aan boord is bij de brandweer. En zegt van, nou, lijkt me wel wat.
Ja, ik zou echt zeggen, ga het gewoon doen. Kijk, je kan altijd nog zeggen, nou, het is niks voor mij, dus ik stop ermee. Maar de kans dat gebeurt is heel klein. Weet ik uit ervaring, weet ik van zoveel verschillende mensen. Gewoon beginnen. Hè? Ik ken het niet, dus ik ga het doen. Dat is denk ik een belangrijke. En laat je niet... gek maken door mensen die zeggen van het is moeilijk of het is zwaar of kan jij dat wel? Gewoon beginnen. We hebben je hard nodig. Je bent welkom in eigenlijk ieder team. En als je nu al deze podcast luistert, dan heb je al zoveel enthousiasme dat je geschikt bent voor de brandweer.
Nou, bij twijfel altijd doen. En Ja, het is gewoon... andere mensen gaan op voetbal. Ik zit bij de brandweer. Het is een ontzettende teamsport. We zijn een hele hechte club. Het is niet fysiek heel zwaar. Je moet wel een beetje in je mannetje staan. Maar het is ook gewoon gezellig. En het is leuk. En je voelt je onderdeel van een team. En van een groep mensen die allemaal hetzelfde willen. En eigenlijk ook hetzelfde zijn. En die ineens heel... van het terras afschieten als de piepers gaan. Het is een gemeenschap op zich. Het is super mooi.
Mooi. Ik zou zeggen, dat vind ik eigenlijk de mooiste uitspraak die ik ooit eens heb gehoord. Dus die bedeel ik ook aan jullie toe. Toppers van 112. Hartelijk dank voor jullie komst hier naar de kazerne in Zuidwolde. En voor jullie mooie gesprek. En ik wens jullie in jullie mooie brandweercarrière nog heel veel mooie en bijzondere dingen toe. Dank.